Onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit Handelingen 2. Ik lees u daaruit voor het 21ste vers, Handelingen 2 vers 21. Daar spreekt het woord van de Heere al dus, en het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover. Ons uitgangspunt was uit Jesaja 53, daarom zal ik hem een deel geven van velen. En wij letten vanavond op heil en onheil in de laatste dagen. Heil en onheil in de laatste dagen. Wij moesten vervolgen met het 14e vers. Het laatst dat wij hoorden was de spot van sommigen die zeiden ze zijn vol zoete wijn. En we hebben gehoord hoe waar de Heere met zijn geest en genade komt, daar is ook de Satan. Daar is ook de leugen, daar is ook de spot. En spot is heel erg. De Heere zegt dat hij de spotters bespotten zal. Ja, soms heb ik ook nog op gewezen. Soms is spot alleen maar een verberging van de angst. Zodra er iets gebeurt wat buiten onze denkwereld valt, wat de mens niet kan verklaren, dan raakt hij in de war. En als hij dan de grote werken van God hoort verkondigen, dan maakt hij een opmerking, spotachtige opmerking, om dat van hem af te schuiven. Maar wij gaan nu verder. Want dan lees je, maar Petrus, die paar woorden, die betekenen wat. Die geven een bepaalde gesteldheid aan. Hoe menigmaal krimpt de mens in onvrijmoedigheid in één onder de spot. Dat hij zijn hoofd buigt of afwendt of vlucht of zwijgt. In een gevoel van innerlijke machteloosheid, wat moet je ermee? Maar Petrus, hier zie je de kracht van de geest. Eerst waren ze alle tezamen aan het vermelden de werken van God, en nu neemt Petrus namens de apostelen het woord. Hij is blijkbaar niet bang. Hij is blijkbaar niet onvrijmoedig meer. Daar zie je iets van de kracht van de Heilige Geest. Jezus had gezegd, als die komt, die zal van mij getuigen. En dat wordt het ook. Deze prediking van Petrus wordt tenslotte prediking van Christus, de gekruisigde. Maar die Heilige Geest, die gebruikt mensen. Middelijk werkt hij. En dan zie je hier in plaats dat Petrus, die daar in de zaal voor een dienstmaagd de meester verloochende, in de schulpkroop, en die probeerde te ontsnappen, dat dezezelfde Petrus, die in eigen kracht moest bezwijken, in eigen geloof het niet waar kon maken, die in eigen liefde tekortschoot, om met die meester mee te gaan en mee te leiden. Dat nu, waar de Heilige Geest bezit neemt, waar de Heilige Geest komt in zijn bediening, daar zie je opeens Petrus staan. Het is net als waar Simon het zwijgen eraan toe doet, dan zie je Petrus, de rotsman, opstaan, maar dan niet in eigen kracht. Hij staat. Er is iets in van, ja, de Heere zal opstaan tot de strijd. Dat zie je hier in deze man. Ze zijn niet neergeslagen als het riet door de wind. Ze verbergen zich niet, maar ze staan in de kracht Gods door de werking van de Heilige Geest recht op hun voeten. Zij zijn als het ware de kroongetuigen. Petrus en de elf. Zij zijn de kern van de nieuwe gemeente die de Heere zal bouwen. En nu mogen ze met volle vrijmoedigheid hun stem verheffen. Petrus spreekt dat iedereen het hoort. Er is een boodschap. Er is onherroepelijk een boodschap. Dat voel je. Tegenover de spot, tegenover de lachenbekker, tegenover anderen die zeggen, zou het waar zijn? Zou het die lui niet goed zijn? Verheft hij zijn stem, want het is de stem van de Heilige Geest en hij spreekt tot hen persoonlijk. Al is het in het meervoud, Joodse mannen, die daar voor het feest waren, en alle die in Jeruzalem wonen, gij alle, let op, dat waar de Heilige Geest gaat getuigen hier in het openbaar, dan worden ze allemaal aangesproken. Er zal niemand hier van deze mensen die hier staan kunnen zeggen, ja, daar weet ik niet, nooit van gehoord. Nee. Hij spreekt ze allemaal aan. Zijn ergens allemaal kerkmensen ook. Mensen. Uit Abraham gesproten, die zoveel gunsten hadden genoten. Altijd akelig. En menselijk wanneer de sprake beperkt wordt tot de enkeling. En de mensen worden opgedeeld in allerlei groepen en standen. De Heilige Geest die gaat staan in zijn arbeid en hij spreekt ze alle aan. Dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Dat is een plechtige manier van spreken. Jullie moeten het horen. Jullie kunnen het weten. En jullie zullen het weten. Het zal bekend zijn en het zal bekend worden hier. En over de hele wereld, dat Jezus Christus, de in het vlees gekomene is, die gekruisigd is en die is opgestaan van de doden en gezeten is aan de rechterhand der majesteit van God, zij u bekend. Laat deze woorden, laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Paulus wil dat hier op zijn eenvoudigst zeggen. Loop niet weg. Kies niet de makkelijkste weg van, oh laat die lui maar, kom we gaan naar huis. Nee. Laat de woorden in de oren ingaan. God kan die woorden als woorden des levens in het hart griffen. Dat kan de Heere God. Daar is Hij de machtige toe. Maar hier zou ik het zo willen lezen in dit verband, in deze situatie. Loop niet weg. Sluit je oren niet moedwillig toe. Ga niet over tot de orde van de dag. Maar merk eens wat ik jullie te zeggen heb. En moet je kijken, dan knoopt hij precies aan bij wat die spotters hebben gedaan. De Heilige Geest gaat de spot niet uit de weg. De Heilige Geest kruipt niet weg. De Heilige Geest die gaat de strijd beginnen, die vandaag de dag tot de laatste dag doorgaat. Dat zou je zo niet zeggen. Als alles rustig lijkt. En toch wordt er een ontzettende strijd geleverd tussen de geest uit de afgrond met al zijn aanhang en de geest van Christus. Ik zou vijandschap zeggen, zetten heeft God gezegd. En nu staat deze Petrus de mannen te woord, want hij merkt dat hun woord wel wortels schiet bij anderen. Anderen zijn daar gauw voor te vinden. Nee, zegt hij, wij zijn niet dronken zoals jullie vermoeden. Het is pas de derde uren van de dag, 's morgens om 9:00. De tijd van het morgenoffer. Willen we geloven dat het voor de doorsnee Joden in die tijd ondenkbaar was? Totaal niet gebruikelijk om voor het morgenoffer te drinken. Kom wel voor. Je zou zeggen onder de aan lager wal geraakte. Ja, zoals vroeger, voor de ballingschap. Daar lees je van bij de profeten, ook bij Joël en bij Jesaja, dat ze 's nachts al opstonden in de vroege morgen, terwijl het nog donker was, om te drinken en om te bezwijmen van de drank. Maar na de ballingschap hielden de fariseërs en de schriftgeleerden de touwtjes behoorlijk strak in handen. Zulke misstanden kwamen niet zoveel voor. Ja, bij de enkelingen of bij dat deel wat afgerekend had met de kerk, met de waarheid, met de tempel, met de inzettingen. Daar kon het wel eens gebeuren. Maar onder de enigszins wetsgetrouwen, tempelgetrouwen, was het ondenkbaar. Om voor 9:00 's morgens dronken te zijn. En daar doet Petrus een beroep. Hij doet een beroep op datgene wat ze weten. Wat ze weten. In de maatschappij, in het leven waarin hun allemaal staan, kunnen ze dat weten, dat die spot gewoon uit de lucht gegrepen is om er van af te zijn. Dat die spot inderdaad niet anders en niet meer is dan spot. En dan mogen die mannen uit Galilea komen, maar dat wil niet zeggen dat die Galileërs allemaal hadden afgerekend met het woord van God. Helemaal niet. En de mensen in Jeruzalem, die zullen best geweten hebben dat de discipelen niet gewend waren om voor het morgenoffer al in een bepaalde toestand te zijn van de wijn. Nee, Petrus zegt, dat is een leugen. En dat kunnen jullie zelf weten. Hoeven zij het niet te verdedigen. Ik zeg het alleen maar, zegt Petrus, dat jullie allemaal goed beseffen dat zulke praatjes snijden geen hout. Daar gaat het helemaal niet om. Het is wel anders. En nou merk je dat Petrus door de Heilige Geest geleid een goede preek gaat houden. Petrus werd door de Heilige Geest geïnspireerd. Dat is nog meer dan lijden. Iemand lijden. Want je zou zeggen, al degenen die de Heere vrezen, worden geleid. Maar hier is sprake ook van inspiratie. Wat Petrus dan gaat spreken, dat staat in de Bijbel. Dat zijn geen persoonlijke ontboezemingen. Maar dat is echt een prediking van het woord. En daarom is het zo schoon. Dit is het, wat gesproken is door de profeet Joël. Joël. Zijn benauwde profeet, zou je zeggen, Joël. Een van de oudste profeten. Hij leefde nog, ja, in de volgorde in onze Bijbel kun je dat zo niet vinden. Maar eigenlijk leefde die nog voor Jesaja. Een van de oudste profeten. En die Joël, ik weet niet of dat jullie zijn boek wel eens gelezen hebben. Als je dat leest. Van een vreselijk oordeel, een sprinkhanenplaag en van, ontzettend, wat de rupsen afvreten, wat er overblijft, dat vreten de sprinkhanen op. En wat er dan nog over is, dat wordt door de kevers opgegeten. O, zegt hij, hoe treurt het land, het kwijnt. Het vee is ten einde raad, het schreeuwt het uit van de honger. Het is zo ontzettend erg dat er geen eens attributen, er is niets meer om de Heere zelfs een spijsoffer te brengen. Alles is op, er is niks. De priesters staan te wenen van ellende, ze kunnen hun dienst niet meer doen, er is niks meer. En wat heeft die Joël geroepen? O, die dag, wat zal het toch voor een dag zijn? Dat de helden klagelijk zullen schreeuwen, dat de kinderen doodvallen, dat de stem van vrolijkheid en van blijdschap ten ene malen is uitgewist. Ach, zegt hij, laat de priesters van de Heere, laat ze bidden en schreien. Misschien zal de Heere horen en een zegen achterlaten. Dat was een benauwende tijd. En je kunt merken dat Joël die ontzaglijke plaag zo ziet komen, net alsof het einde van de wereld is. O, die dag. Als je al die ellende opsomt, dan denk je, als je dat zo leest, dat lijkt de oordeelsdag wel. Toch leefde Joël zo'n 900 jaar voor de komst van de Heer Jezus onder de koning Joas. En toch is het zo, dat oordeel bij Joas, in Joas' tijd, dat is eigenlijk ook een voorbode van het laatste oordeel. Het is eigenlijk één. Het één is wel erger. Het wordt, kan steeds erger worden. Maar het is eigenlijk één groot oordeel. En dan opeens, en dat is het merkwaardige, als Joël midden in die oordelen ziet en al die ellende gadeslaat. En hij moet nog spreken over bekering tot de Heere. Maar zal het ervan komen? Zal het ervan komen dat zondaren zich verfoeien in vasten en geween? En dan opeens, midden in die donkere nacht, dan zegt Joël door de geest. En het zal geschieden in de laatste dagen. Joël zegt het eigenlijk iets anders. Hij zegt, daarna zal het geschieden. Maar Jesaja zegt in Jesaja 2, en het zal zijn in de laatste dagen. De laatste dagen. Vooral kom je die uitdrukking tegen in het Nieuwe Testament, als de Heer Jezus tekent het einde van deze bedeling, de laatste dagen. Eigenlijk niet alleen het einde van de bedeling, maar vanaf zijn komst in het vlees en zijn hemelvaart, tot aan zijn tweede komst op de wolken des hemels. Dan zei de Heer Jezus al in de zaal bij Caiaphas, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, komende in grote heerlijkheid en kracht, komende op de wolken des hemels. Wij kunnen dat zo niet begrijpen. Want wij denken, maar het is alweer 2000 jaar geleden. En dat Joël sprak, tot nu toe, dat schiet al op naar de 3000 jaar geleden. Wij kunnen niet beseffen, één dag is bij de Heeren als 1000 jaren en 1000 jaren als één dag. Laatste dagen is in het Oude en in het Nieuwe Testament de aanduiding van dat stukje tussen de eerste komst van de Heer Jezus hier op aarde en de tweede komst op de wolken des hemels. Dat heet de laatste dagen. Wij hebben niet veel te verwachten wat dat betreft. Je kunt ook zeggen, wij hebben nog heel veel te verwachten. Maar ik bedoel, de meeste beloften zijn vervuld. De meeste beloften zijn vervuld. Die beloften die de Heer aan Abraham heeft gedaan en aan Isaac en aan Jacob, die zijn vervuld. De maagd is zwanger geworden en heeft een zoon gebaard. Ook deze belofte die Petrus gaat aanhalen uit de profeet Joël over de Heilige Geest, die is ook vervuld en wordt nog vervuld. Er is nog maar één, of één, misschien van meerdere, maar als het gaat over de hoofdbelofte, dan zeg je, één belofte, de grote belofte van, hij komt. Op de wolken des hemels, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Veel mensen willen dat niet beseffen. Want die zeggen, ja, maar eerst moet dit met Israël nog gebeuren, en dat moet nog gebeuren, en dat moet nog gebeuren. Maar de Bijbel spreekt duidelijk de laatste. laatste dagen. Het zegt ook niet de laatste eeuwen, de laatste jaren. Maar de standaarduitdrukking is de laatste dagen. In het oog van God zijn het als het ware maar een paar dagen. Er zijn dagen geweest, jaren geweest voor de zondvloed, jaren geweest na de zondvloed. Jaren, eeuwen tot de komst van de Heer Jezus Christus. En het laatste stukje wordt aangeduid als in de laatste dagen. Laatste stukje. Ja. Het zal zijn. Dat betekent, God doet het. Dat is de troost voor mensen die niet zijn en die niet kunnen maken. He, mensen kunnen een hoop herrie maken. Mensen kunnen schreeuwen en zingen en noem maar op. Je weet wel al die bewegingen die je hebt. Maar het sterft allemaal uit. Het blijft niet overeind. Maar wat God beloofd heeft, en dan moet je eens kijken waar Petrus nou uit spreekt als het ware. Dat is uit de belofte Gods, die God ook vervult. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Als je aan Petrus een dag eerder gevraagd zou hebben, hoe moet dat? Dan had hij gezegd, ja dat weet ik ook niet. Als je gezegd had, ja maar doe jij dan eens wat, jullie kunnen toch wel iets doen. Dat hij zegt, ja wat moet ik, weet het niet. Dat is nou het grote, zegt God. Dan wordt Petrus meegenomen, hier om te spreken. Worden de apostelen meegenomen. En worden ook zondaren meegenomen, omdat God het zegt. En dat is toch een troost. Kijk, zolang je nog denkt dat mensen zelf het uitmaken, dan is het geen troost. Tenminste, dan denk je daar niet aan. Dan denk je, ik hoop maar dat die of die dit of dat zullen doen. Dat wij de goede kant, de goede keus, de echte ware keus. Als je nou omver valt met alles. David zeide in zijn haast, alle mensen zijn leugenaars. En een andere dichter zegt, vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. En de profeet zegt, wat is een mens, waarin is die te achten? Hij draagt de adem in zijn neusgaten en is als het stro. Dit is ons leven. Of we goed gesteld zijn of niet is vers 2. Maar dit is, ik hoop dat hij dat gelooft. Dat wij alle dat geloven en daarop onze hoop hebben gevestigd. God zegt. God heeft het gezegd. En omdat de Heere God het heeft gezegd, daarom is er verwachting. Toen en nu. En hoef je eigenlijk niet te vertillen aan wat mensen zeggen. Maar hopen op God. Ik hoop in al mijn klachten, zegt de dichter, op zijn onfeilbaar woord. Maar je zou het natuurlijk wel eens graag direct willen zien. Je zou wel eens graag tastbare bewijzen zien, gelijk. Dat gebeurt meestal niet. Dat is ook alweer zo wonderlijk, dat de Heere daarin als het ware geen rekening met ons houdt, maar met zichzelf, met zijn eeuwige raad. Misschien beleef je het wel geen eens wat je graag wil of wat de Heere je beloofd hebt. En dat de Heere het toch doet. Omdat hij het gezegd heeft. Nou, dit is het, zegt Petrus, wat gesproken is. Wat jullie nu voor je ogen zien, dat is voorzegd door de profeet Joël. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Dat is indrukwekkend. Waarom? Mijn geest, des Vaders geest, geest die uitgaat van de Vader en van de Zoon. De geest die weliswaar vanaf de schepping reeds werkzaam was, levenwekkend in de schepping werkzaam was, ordenend, bezielend, bekwamend. Maar Mozes had gezegd, och, dat al het volk profeten waren, dat God zijn geest gaf op alle volk. Het was nog niet een wonen van de geest in het volk. Maar nu, Joël had gezegd, die stond tegen in een oordeelstijd. Hij stond tegen mensen die zich moesten bekeren, maar die konden zich ook niet bekeren. En daar zal hij ook wel, ja, niet al te veel moed op hebben gehad. En toen heeft God gezegd, blaas de bazuin in Sion. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik mijn geest zal uitstorten. Daar gaat het om. Op alle vlees. Let eerst eens op vlees. Ook een Bijbelse uitdrukking. Maar hoe je het ook over denkt, of dat je het in de zin geestelijk verstaat, het bedenken van het vlees is de dood. Bedenken des vlees is vijandschap tegen God. Dan gaat het over de natuur van de mens. Of dat je het meer toepast zo, zoals het ook vaak in de Bijbel gebruikt wordt. Ik zal niet altoos twisten met de mensen zijn vlees. Een ademtocht. Alsof de Heer zeggen wil, laat ik maar ophouden, want er blijft er niet één over. Vlees, dat betekent zwak, eindig, nietig, kortstondig. Het heeft geen bestand in zichzelf. In ieder geval, je mag dit woord vlees laten slaan, laten zien op die hele mens zoals die van God is afgevallen. En nou is die vlees, en hij is geen geest meer. Zijn ziel is ook vlees. Ja, je kunt zeggen, die ziel is toch een geest die in een mens is. Ja, maar het is een vleeselijke geest. Die geest kan niet meer bedenken de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. Let nou eens op dat onpeilbare van grootte van de genade. Ik zal uitstorten van mijn geest, dat is God en goddelijk. Op alle vlees. Dat is toch een overgave geweest in God drieënig. Het was een onbegrijpelijke daad van liefde en barmhartigheid. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft in ons vlees. Maar denk toch niet te klein ook van wat dat betekent. Dat hij zijn geest uitstort. Joël gebruikt het woordje, meen ik, uitgieten. In zo'n rijke mate uitstort daar waar geen plaats is. Er is geen plaats. De mensen die staan niet met de deur open om de Heilige Geest op te wachten. Helemaal niet. Je zou zeggen, de Heer kan de Heilige Geest maar beter bij zich houden. Want er is toch niemand die het wil. En dat nou die Heilige Geest juist op alle vlees komt. Wat hem niet wil. En dat hij dat vlees wil onderwijzen. Wat moet dat een neerbuiging zijn vanuit God. Dat hij die geest geeft in zulke bouwvallige woningen. Onbewoonbaar verklaarde woningen. Dus ja, maar als je nou een nieuw hart hebt. Of als je nou dit, of als je nou dat. Nou, dan vraag ik u. Ziet dat er dan zo mooi uit? Wat zelfs des nachts lees je. Rust zijn hart niet. Kan ook nog. Wat kan een mens bezig mee zijn in de slaap? Met allerlei dingen, goed of kwaad. Wat is het echt een put? Waaruit van die boze dampen komen. De denken van het vlees is de dood. En Jezus sprak uit het hart des mensen, dat is vlees. Daar komen voor boze bedenkingen. En dat nou die God, die geest, geeft, uitstapt. En dat dat offer van Jezus Christus nou zo'n oneindige betekenis heeft. Dat de Heilige Geest nu ook op rechtsgronden, omdat er door Jezus Christus is betaald, dat hij hier tegen onze eigen ik, zin en wil in, dat hij toch komt om ons te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dat kun je niet begrijpen. Er zijn soms tijden in je leven zijn dat je aandacht daar nogal eens bij bepaald wordt. Dat je zegt, ja, het is groot, het is onbegrijpelijk God geopenbaard in het vlees. Maar dat de Heilige Geest uitgestort wordt en ingaat wonen in het vlees, dat kun je toch ook niet begrijpen? Dat kun je nooit. Daarom, de Heilige Geest spreekt niet van zichzelf. Jezus zei, hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Maar daarom, wat zal de Heilige Geest ook geprezen en verheerlijkt worden, tot in alle eeuwigheid, dat hij dat toch heeft willen doen. En dat bij vlees, dat God niet kon behagen. En dan gaat het apostel verder. Ik sta maar kort stil, ik wilde graag dit ons voorgelezen schriftgedeelte doorheen, omdat dan begint er weer een nieuw schriftgedeelte. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen. Je weet, profeet zijn, ja, dat waren er niet zoveel. Priesters, ook niet, wel wat meer dan profeten, de stam van Levi, maar er waren ook veel behulpsels die in de tempel werkten, eenvoudige levieten. Koningen, nog minder. En nu moet je dit eens als hoofdzaak uit deze profetie proberen te onthouden. O, wat Mozes nou heeft gehoopt. O, dat al het volk profeten waren. En wat Joël zag Als die leraar der gerechtigheid zou komen, dan... Dat wordt hier nou aangehaald. Profeten, profeteren, de werken des Heren noemen, zijn naam verheerlijken, wat toch niet bij ons hoort. Dat hoort bij profeten en priesters en koningen die hem te voet vallen. Hier wordt alles doorbroken. Alle vlees. Alle vlees. Geen rang, geen stand in die zin. Of dat de mens nou straatveger zou zijn. Of wat anders. Dat maakt in dat opzicht niks meer uit. Alle vlees. Profeteer. Zonen en dochters, jongelingen en jonge dochters horen er ook bij. Dat zit in het voorgaande opgesloten. Gezicht te zien. Oude die dromen dromen. Wat is dat voor een wonderlijke wereld? Ja, je moet rekenen. Die mensen hadden gezegd, ah, die lui die leven in een roes. Die lui die zijn getikt, die zien dingen die wij niet zien. Die praten woorden die wij niet kunnen verstaan. Die lui hebben een zevende zintuig zeker. In onze moderne tijd zou je zeggen, die lui die zijn high. Die hebben zeker wat gesnoven of weet ik wat, spuitje. Dan krijg je van die dromen. En gezichten en visioenen. Dan zie je dingen die je normaal niet ziet. Zo probeerden ze toen al de waarheid gelijk te maken met een soort bewustzijnsverbreding opgewekt door roesmiddelen. En dan voel je dat antwoord van Joël, hè, dat slaat precies. Dat alles weg en zegt nee, er zijn hier wel degelijk dingen aan de hand hoor. Jullie hebben horen profeteren van het heil dat God zal brengen op deze wereld, wat hij zal doen uitgaan tot aan de einde der aarde. Jullie hebben naar die mensen hun gezicht gekeken en je zag op hun gezicht en aan hun ogen dat ze dingen zagen, wonderlijke dingen zagen, die ze niet konden verklaren. Gezichten op dat algenoegzame offer van de Heer Jezus Christus. En de kracht, de ongemeten kracht van zijn werk. Dat hij verhoogd is aan de rechterhand van de vaders. De oude heb je zien glinsteren van blijdschap alsof ze stilletjes wegdromen als in een paradijs. Je hebt gelijk, zegt Petrus. Daar lijkt het hier wel op. Zo verzaligd kijken die oudjes uit hun ogen. Maar niet van de wijn. Nee, hier is het omdat ze innerlijk meegetrokken werden, die gemeente van Christus. De jongeren zou ik haast zeggen, die staan nog niet aan het einde. Die zullen profeteren. En de jongelingen zullen gezichten zien van die onbegrijpelijke toekomst van het koninkrijk Gods. Maar de ouden staan met één been in het graf, zoals men dat op aarde zegt. Die dromen. Uw ogen zullen een vergelegen land zien. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Zie je soms nog, letterlijk. al het andere valt weg. Blijft alleen maar over die droom die echt waar is, omdat het door de Heilige Geest gevoed is. Ik zal, verzadigd met uw goddelijk beeld, u in gerechtigheid aanschouwen. Dat zijn de dromen, die de oude dromen. Het zal hier wel haast zijn gedaan. Maar dan, om dan hem te mogen zien, niet door een spiegel in een duistere reden, maar van aangezicht tot aangezicht te kennen, zoals ik ook gekend ben. Ook op mijn dienstknecht en op mijn dienst, hè? Gaat hier over slaven en slavinnen eigenlijk. Dat was de laagste rang zo'n beetje, of de laagste stand in die bedeling. Dat heb je nu zo niet meer, de slavernij is afgeschaft, gelukkig. De apostelen hebben dat niet gepreekt direct, jullie moeten dit of dat. Maar toch, waar het woord van de Heere Jezus kwam, daar is het gaan groeien, dat besef. Er is een eind gekomen. In die zin, laten we zeggen, die grootschalige slavernij bestaat nog wel. Ergens is ieder mens geestelijk ook een slaaf. Maar nu zegt de Heer, ze zijn van mij, mijn dienstknecht, mijn slaven, mijn slavinnen. Je moet niet denken alsof de Heilige Geest die tussen de regels door zit. Jullie moeten niet denken bazen of heren, kasteelmannen of weet ik wat we allemaal hebben. Lijfeigenen, mijn dienstknechten, mijn dienstmaagden. Ik beschouw ze als mijn wettig eigendom, zegt de Heer. Nou, die zullen ook meedelen. Ik zal mijn geest op hen uitstorten. Ze zullen ook profiteren. Ze zullen ook profiteren. Ja, voor ons klinkt dat natuurlijk niet zo indrukwekkend als in die tijd. Toen er nog zoveel slavernij was. Toen een slaaf het goed of slecht kon treffen. Maar in ieder geval in het algemeen gesproken geen enkele stem in het kapittel had. Dat de slaaf had geen stem in het kapittel. En dat de Heere zegt, ze krijgen van mij een stem. Ze zullen profiteren. Ze zullen profiteren. Want indien de Zoon u vrijgemaakt heeft, zo zult ge waarlijk vrij zijn. Wat een heil in de laatste dagen. Maar tegelijk, ik zal wonderen geven in de hemel boven, tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. Nee. Dat is niet zo mooi, zou je zeggen. Toch staat er wonderen. Wonderen en tekenen, dat is ook een vaste uitdrukking in de Bijbel. Wonderen en tekenen. Wat wil dat zeggen? En laten we dat volgende vers er ook bij nemen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. Het betekent dat in feite de laatste dagen gekenmerkt worden, niet alleen door een onuitsprekelijk groot heil, verlossing, maar ook door een zeer bittere strijd. zal een strijd zijn. Een strijd zoals er nooit geweest is van het begin van de wereld tot de komst van de Heer Jezus Christus. Een strijd die soms in het nadeel van de Heer Jezus lijkt beslist te worden. Maar het is slechts schijn. Hij wint. Hij overwint. Wij kunnen het niet zien. Nu de verheerlijkte Heere Christus is opgevaren in de hoogte. Nu is tegelijk de Heere opgestaan tot de strijd. Vanaf dat ogenblik is de hele wereld in beweging. Koninkrijken staan op en vergaan. Machten, idealen, alles komt in beweging. De vorst van de leugen, de Satan, voert zijn miljoenen leger aan tegen de stem, tegen de geest, tegen de kerk. Voor ons gevoel is het nog niet zo erg. Vergeleken bij dat bloed dat gevloeid is in de arena's, op het schavot, de pijnbanken, waar duizenden, tienduizenden zijn gedood. Een grote schare om het woord van de Heer Jezus. En toch, hoewel wij niet weten wat wij moeten begeren, toch vallen er nu veel meer slachtoffers, maar op een andere manier. Door de valselijk genoemde wetenschap, door de gemene manier waarop de kern van het woord van God wordt verdraaid en wordt weggewerkt. Anders als toen. Je ziet nu hier in ons land en in Europa, tenminste ja, zie je niet meer het bloed door de straten vloeien van de gelovigen. Maar de Satan gebruikt alle middelen, om de kerk te vernietigen, om onze kinderen mee te trekken, zodat er niks meer overblijft. Zodat we alles relativeren. Och, de een dit, de ander dat. Ieder zo in het zijn, in zijn eigen geloof, in zijn eigen gedachten. En wij zijn kinderen van deze tijd. Die tijd die vol van heil is en tegelijk vol van onheil. Want de geest is gekomen en de boze geesten zijn ook gekomen. Met verdubbelde kracht. Ja, wonderen in de hemel. De Heer Jezus heeft ervan gesproken. Zon en maan en sterren. Overal is beweging te zien. Wonderen in de hemel. Ik zou ook graag lezen persoonlijk hemelse wonderen. Die in de hemel hun oorsprong hebben en die door ons gekend en bewonderd worden. Dat God, die zo oneindig groot is, dat hij neerziet op ons nietig aards gewemel. En tekenen op de aarde beneden, bloed, ik heb er iets van gezegd, vuur, Denk aan het woord van de Heer Jezus, aardbevingen. Denk aan de vuurspugende bergen die telkens opnieuw hun rook ten hemel laten vliegen. Denk aan waar de mensen mee bezig zijn. De geleerden voorspellen een nucleaire winter als ze werkelijk met die verdervende wapens zouden vechten die klaar liggen. Dan komt er geen zonlicht meer op aarde, want dan wordt de zon verduisterd door alle stof wat dan in de atmosfeer wordt gebracht. Vuur. Kinderen, ik weet het niet, maar misschien zien jullie wel eens wat op school of thuis. Op de tv of wat ook. Je moet eens een klein rekeningetje maken. Vuur, rook. Het is er allemaal van doordrenkt. Bloed, vuur, rook. De gewelddadigheid. Is zo ontzaglijk groot. De boosheid, Petrus zegt de elementen der aarde, de elementen branden, smelten en vergaan. Wie denkt er dan niet aan kernsplitsing? Die kleine onderdelen, die toen nog niet zo bekend waren, die worden gespleten. Die kunnen branden en branden veroorzaken. Hitte. Ik noem nou maar een paar dingetjes. Ik ga niet te diep op in. Maar voel je niet hoe duidelijk het is. Bloed. Vuur. En dat niet alleen door de mensen die om hun geloof gestorven zijn. Maar wat denk je van al de oorlogen, van de miljoenen, miljarden liters bloed die er vergoten zijn in de aarde, op de aarde. Geen voorstel. En dat alles in de diepste zin de strijd is tussen het licht en de duisternis. Tussen de Heer Jezus en tussen de Satan. Tussen zijn volk en het volk dat hem veracht en vervloekt. Dat gaat zomaar door. Zo dat de zon veranderd wordt in duisternis. Dat heb je soms al. Bij een uitbarsting. Letterlijk. De maan, die anders zijn licht van de zon opvangt, die vangt nu de bloedrode glans van de aarde op. Van het vuur en van het bloed dat hier woedt en vloeit. Als kind weet ik dat nog van het bombardement, dan zie je dat letterlijk. Dat de zon als een haarzak wordt. Vreemd, ik heb met grote kinderogen staan te kijken, onder het vluchten door, naar die zon, die donker werd, rood werd, zwart als een zak, vanwege de enorme stof, denk ik, alles wat er in de lucht kwam. Eer dat die laatste, doorluchtige, alle dagen de kroonspannende dag komt. Moet gebeuren. Dit gebeurt ook. En wij zitten er eigenlijk middenin. Dat zijn de onheilen van de laatste dag. Voordat de Heer komt. De duisternis lijkt alles te bedekken. En toch. Van die laatste dagen mag je samenvattend zeggen. Je hoeft niet per se te denken aan de laatste dag. Ik weet niet of dat er op de laatste dag nog tijd is om iets te zeggen of iets te denken. maar van al die dagen. Van de komst van de Heer Jezus Christus in het vlees en hemelvaart tot aan zijn laatste komst. Zal het zo zijn dat een ieder die de naam des Heren aanroept. En hier heeft Petrus vast bedoeld de naam de Heere Jezus. Vast heeft hij dat bedoeld. Want God heeft hem tot een Heere en Christus gemaakt. Dat een ieder die die naam des Heren zal aanroepen. Dat wil zeggen. Wiens laatste hoop op deze naam gericht is. Want hoe zullen ze hem aanroepen in welke ze niet geloven? Maar die het weet, hoe ver verdonkerd, hoe diep verduisterd, in wiens zielenbesef door de geest is ingelegd, dat het waar is, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Die zal in die fase, in die tijd, die laatste tijd, die zal op welk moment dan ook tot erkentenis komen. U alleen kunt mij helpen, Heere Jezus, help mij alstublieft. Wees mij genadig, bedek me onder uw vleugelen, vergeef mijn schuld en neem me in genade aan, want ik sterf, ik kom om. Dat betekent dat het heil eigenlijk het grootst is. Het onheil komt erbij. Maar het heil is het grootste. God zegt, het zal zo zijn dat een ieder, wie die ook is, die hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Ik ben gered, behouden, zalig, behouden, zalig, dat betekent eruit, je komt eruit, voor eeuwig eruit. Je had het niet gedacht, je dacht te zijn als een stukje van een oor in de muil van een leeuw. Maar Jezus heeft gezegd, er zal geen stukje achterblijven. Niet, nog niet een stukje van een oor. Ik haal alles uit die leven muil uit. O gelukzalig dan, daarbij te mogen horen. Want de wereld gaat voorbij. In vuur, in vlam, in rook, in bloed. Maar die in de Zoon van God gelooft en die hem aanroept, hij zal behouden worden. Amen.